De schriftlezing van deze middag vindt u in Romeinen 9, vanaf het 30ste vers, tot hoofdstuk 10, vers 4. Dus Romeinen 9, vanaf het 30ste vers, tot hoofdstuk 10, vers 4. En daar staat: wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Tot zover. We willen met elkaar stilstaan bij dit schriftgedeelte met als thema: wat moet ik doen om zalig te worden? In de eerste plaats letten we op streven of sterven. In de tweede plaats staan we stil bij de steen of de rots. En in de derde plaats Sinaï of Golgotha. Gemeente, ik zet boven de preek: wat moet ik doen om zalig te worden? En drie gedachten waar ik u bij wil bepalen. Allereerst gaan we letten op streven of sterven. Vers 31. Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde en dus streefde ernaar om rechtvaardig voor God te zijn, maar ze zijn er niet aan toegekomen. Ten tweede, de steen of de rots. Er staat in vers 33, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En ten derde, de Sinaï of Golgotha. En dat is hoofdstuk 10, vers 4. Het einddoel van de wet, Sinaï, is Christus, Golgotha. Voordat ik aan de preek begin, eerst iets voor de kinderen. Denken jullie eens aan een kruiwagen? Zo'n kruiwagen, weet je wel, bij de zandbak. Nou, daar speel je natuurlijk wel eens mee, hè? Nou, zeker als het een beetje mooi weer is, nu niet, maar als het mooi weer is. Nou, dan ga ik eens jullie een verhaal vertellen, dan moet je goed luisteren. Want het gaat in de preek over geloof. Wat is nu geloof? Nou, dat is best wel een belangrijke vraag in de kerk. Want als je gelooft, word je behouden, word je gered, kom je bij de Heere in de hemel. En als je geen geloof hebt, dan kom je niet bij God. Dus geloof is wel heel belangrijk. Geloof ik in de Heer Jezus? Wat betekent dat nou? Nou, ik ga jullie nou een waar gebeurd verhaal vertellen. Stel je nou voor, hè, dat je aan deze kant van de kerk, nou ja, we zouden zeggen een soort hele hoge berg hebt. Ja, daar staan heel veel mensen bij. En aan de andere kant van de kerk ook een hele grote berg. Een hele grote berg. Ja, en al die mensen die staan eigenlijk allemaal maar naar één manier te kijken. Want wat is er nou op de top van die berg en die andere top van die berg? Daar is een heel groot dik koord. En nou is er een man, en dat wordt wel een koorddanser genoemd. Nou, weet je wat een koorddanser is? Dat is iemand die over een touw een koord van de ene plek naar de andere kant gaat. En die mensen die willen dat heel graag zien, hè. Dus, nou ja, die koordanser die zegt, denken jullie dat ik het durf om zo van die ene kant naar die andere kant te lopen? Over de taal. Ah, die mensen denken, tuurlijk, hij is koordanser, dus dat kan hij wel. Tuurlijk, dat durft hij. Ja. Nou, dan gaat hij, hè. Stap voor stap. Schuifel. Over die draad. Over de helft. Zie je het gaan? Ik zou bijna willen zeggen, kijk eens naar die stalen pijp. Gaat hij. En hij komt aan de andere kant. Nou, de mensen klappen natuurlijk, hè. En heeft hij nog een vraag voor de kinderen en voor de mensen die er staan? Wat denken jullie, hè? Zou ik het ook kunnen met een kruiwagen? Komen de kruiwagen zo over de lijn heen? Ja, dat zal zeker wel, want hij zegt het, dus het zal wel. Nou, tuurlijk, dat doet de kandidaat. Nou, die man die gaat proberen, kruiwagen op het lijntje, hij erop, voetje voor voetje, over die lijn. En hij komt aan de overkant. De mensen klappen en klappen. Nou, heeft u nog een vraag? Zou ik het ook durven als er één iemand in gaat zitten? Dan gaat er één iemand in die kruiwagen zitten. En dan ga ik met die kruiwagen over de lijn heen, over het koord heen. Spannend. Maar mensen zeggen, ja, dat kan die hoor, dat weet ik zeker, dat kan die. En daar gaat hij hoor. Of niet? Nou, hij heeft eerst nog even een andere vraag. Jullie zeggen dat ik het kan, hè? Wie gaat er mee? Oei. En toen was het heel stil. Want ja, wie gaat er dan in die kruiwagen zitten? Hij kan het, maar wie gaat erin zitten? En toen, terwijl niemand eigenlijk durfde, stapte er toch een wat oudere mevrouw naar die man toe. En zei, ik ga erin zitten. Jij gaat mij aan de overkant brengen. Ik weet het zeker. Want ik vertrouw je helemaal. Want, en hij kijkt naar die mensen. Ze kijken naar die, hij is mijn zoon. En toen was de voorstelling afgelopen. Spannend, hè? Weet je nou wat geloof is? Geloof is niet alleen maar dat je alleen maar zegt, de Heere Jezus kan mij naar de overkant brengen, naar God brengen. Ik ben een zondaar en daar is de Heilige God en er is een hele diepe kloof. Dat is de zonde. Ik kan er zelf niet overheen. Iemand moet me daar brengen en de Heere Jezus kan dat, dat geloof ik. Maar, nu vraagt de Heere Jezus, vertrouw jij je aan mij toe? Wil jij je aan mij overgeven? Ga jij nou in die kruiwagen zitten, dan breng ik jou aan de overkant. Dat je je zo aan de Heere Jezus overgeeft. En dat je zegt, Heere, ik stap in. En ik geloof dat u zo machtig bent, dat u me veilig kan brengen. Bij God. Nou, met dit voorbeeld ga ik nog wat meer vertellen aan de grote mensen. Maar luister nog maar mee hoor. Want daar gaat het eigenlijk over, hè? In Romeinen 10. Over geloof en ongeloof. En omdat de mensen van God zijn afgedwaald, is die relatie met God verbroken. De mens aan de ene kant van het ravijn, de zonde die scheiding maakt tussen ons en God. En aan de andere kant de Heilige God. En hoe kom je nou bij hem? Hoe kom ik nou aan de overkant? Veilig. Zonder te storten in een afgrond van ellende. We kunnen proberen dat zelf te doen. Onze pogingen, ons streven. We gaan een ladder proberen in elkaar te timmeren. Ja, een ladder van goede werken. Een ladder van je houden aan de wet. Zo heeft Israël dat geprobeerd, zegt Paulus in Romeinen 10. En zo proberen we ons van goede werken een ladder te maken, zodat het lang genoeg is om te overbruggen. En om uiteindelijk bij God aan te komen. Maar Paulus zal dan direct zeggen, nee joh, die ladder is altijd te kort. Altijd een sport te kort. Hoe word je nou zalig? Hoe kom je nou weer bij God? Moet je dat nu via de wet doen? Door te doen, de Sinai. Het en uiteindelijk eeuwige leven als je dan helemaal aan de wet houdt? Nee! Of is het door genade? Golgotha. Nou, dan zitten we precies in de stof die Paulus hier ons voorhoudt. Laten we gaan kijken in de Bijbel. En dan beginnen we bij vers 33. Hoofdstuk 9, vers 33, zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Wat moet ik dan doen om zalig, om behouden, om gered te worden? Dat die vraag belangrijk is, dat zien we in het Nieuwe Testament. Er kwam een rijke jongeling, een jonge kerel nog. We zouden zeggen, ja, die ging elke zaterdag naar de synagoge. En hij kwam bij de Heer Jezus met de vraag, Heere, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Een kerkelijke jongeman, zouden we zeggen. Nou, een serieuze jongen. Doe geen gekke dingen. Net een jongen. Maar hij voelt, ik mis wat. Ik ga naar de kerk. Ik zit op JV. Ik doe mee. En ik ga trouw naar de catechisatie. Ben gedoopt. Maar ik mis wat. En wat moet ik dan doen dat ik nu zeker weet dat ik straks bij God kom? In het eeuwige leven. Nou, zegt de Heer Jezus, en er komt de ladder hoor. Je weet toch de 10 geboden? Je zult niet doden. Je zult niet wegbreken. Je zult niet stelen. Je zult niet liegen. Je vader en moeder eren. Niemand tekort doen. De Heer Jezus noemt zo even 6 dingen. En die jongeling, die zegt, Heere, ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd af aan. Ik heb dus al een 6. Het is al een voldoende. En is dus zeker dat God dan voldaan met me is? Ja, dat ik er dus kom. Nee, zegt de Heere. 1 ding ontbreekt je. Je moet alles verkopen en dan moet je mij volgen. Dan zal je een schat in de hemel hebben. Ja, en dan haakt hij af. Tjonge zeg. Hij wilde er alles voor doen, behalve zich laten leiden door de Heere Jezus. En dat is nou juist geloof. Volg mij, staat er in die kruiwagen. Laat je door mijn hand leiden. Nou, 2e voorbeeld in het Nieuwe Testament, eigenlijk een beetje met dezelfde vraag. Petrus op de Pinksterdag. Hij staat er te preken voor een massa mensen. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dat slaat toch in bij die mensen. Ze raken verbrijzeld. Verslagen van hart. En zeggen, mannen broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Doen. Ik wil er graag wat voor doen. Dat ik het zeker weet. En dan zegt Petrus, heb berouw, bekeer je en geloof het evangelie. En dan 3e voorbeeld. Van een heiden, een cipier, een stokbewaarder. Er komt een aardbeving. En midden in de nacht staat alles te schudden op het fundament. Hè? En de deuren gaan open. En dan wil die man, die wil zichzelf om het leven brengen. Hij valt op zijn knieën en hij zegt, Heren, Paulus en Silas, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou. En u? Als je nou eens die vraag krijgt, hè, bijvoorbeeld als je naar de markt hier in Rotterdam gaat. En je krijgt zomaar een gesprek met iemand. Hé, jij gaat naar de kerk en wat moet ik nou doen om straks bij God te komen? Nou, wat zeg je dan? Nou, ben ik toch wel benieuwd wat u gaat zeggen dan. Je zou kunnen zeggen, nou ja, kom zondag even mee naar de kerk, dan hoor je het. Ja. Er zijn wel dominees die zeggen, weet je, je moet er maar veel om vragen, veel om bidden. Roep de Heer er maar aan, loop er maar aan als een waterstroom. Ja. Maar dat zegt Paulus niet. Weet je wat die zegt op de vraag, wat moet ik nou doen? Dan geeft hij dat prachtige antwoord, geloof in de Heere Jezus Christus. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God en dan zal je zalig worden, jij en je huis. Dat is het antwoord. Paulus heeft in Romeinen 10 over Israël en over de heidenen en over het evangelie dat hij bracht. Romeinen 9, 10 en 11 gaan helemaal over Israël. Romeinen 9 over het verleden van Israël. Romeinen 10 over het heden van Israël. Dat ze de Heer Jezus, de Messias, hebben verworpen. Romeinen 11 over de toekomst van Israël. Dat gans Israël straks zalig zal worden. Je zou Romeinen 9 en 10 even voor de structuur kunnen vergelijken met twee kanten van de medaille. Romeinen 9, Gods verkiezing. Jacob heb ik lief gehad. En Romeinen 10, onze eigen verantwoordelijkheid. Geloof of ongeloof. God kiest en verkiest, maar wij moeten ook kiezen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Of verwerpen, of hem aannemen. Hij kwam tot het zijne, Jezus. Hij kwam tot zijn volk, maar de zijnen hebben hem verworpen. Ze hebben niet voor hem gekozen. Ze hebben hem niet gewild, terwijl zij toch zo bevoorrecht waren. Ze hadden de wet, Gods getuigenis, het verbond, de belofte, de profeten, de Messiasbelofte. En toch hebben ze hem verworpen. Wat een raadsel. Maar daar gaat Paulus over spreken. Hoe komt het dat zijn eigen volk hem verworpen heeft? Door ongeloof. Dan gaat hij het antwoord geven. Hij zegt, dat heeft te maken met die vraag, vers 30, over gerechtigheid. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kom ik veilig aan de overkant? Hoe kom ik weer in de goede verhouding met God? Hoe kan ik straks voor hem bestaan? Hoe kan ik God weer in de ogen kijken? Hoe kan het weer goed worden tussen God en mij? Dat is rechtvaardig voor God. Paulus was een heidenapostel. Hij was een Jood, maar hij ging naar de heidenen en hij predikte de Heer Jezus. De heidenen waren zondaren. Zij hoorden het evangelie dat Jezus ze naar de overkant kan brengen, bij God kan brengen. En een aantal mensen van hen die kwamen tot geloof, ze erkenden dat ze zondaren waren. Dat er een kloof was tussen God en hen en dat ze verlossing nodig hadden. En toen hoorden ze van Jezus de Verlosser die hen verlossing bereidt en door het eenvoudige geloof dat ze deel aan hem kregen. Bij de heidenen ging dat op zo'n manier. En dan kwam datzelfde evangelie tot de Joden en de Joden zeiden nee. Niet allemaal, maar een massa Joden wel. We doen het door middel van de Torah. We doen het door middel van de wet. We doen het zelf. En daarom is onze eerste gedachte streven, zelf doen of sterven. Dat je het zelf niet meer doet, maar dat je vertrouwt op de ander. Op Jezus, die het voor jou gedaan heeft. Dat is het rustpunt van mijn hart. Hij redt. U ziet het verschil in vers 30. De heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, die hebben het verkregen. Die hebben hun hand op het offer van Christus mogen leggen. Hij heeft het volbracht. Volkomen en goed volbracht. Ze bogen het hoofd. Ze bogen. Ze geloofden. En ze kregen er deel aan. Maar Israël in vers 31... dat de wet van de gerechtigheid najaagde, zij streefde om het perfect te doen. En dat zie je zo mooi in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. De fariseer die zei, Heere, ik dank u dat ik niet ben als die ander, want ik vast, ik doe dit, ik doe dat, ik vast 2 maal per week, ik geef de tiende, en die ging tellen. Allemaal sporten van die ladder. En die tollenaar, die stond achter in de tempel. En hij sloeg op zijn borst. Hier zit die kwaal. En hij werd kwaal en het werd hem tot berouw. En met schuldbesef getroffen. Hij durfde zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. O God, wees mij de zondaar genadig. En hebt u er nog verzoening voor? Ik heb het niet verdiend hier achterin. Ik durfde niet verder te komen. Berouwvol, pleitend. Hij stond vlak bij het brandofferaltaar en legde zijn hand er als het ware op en zei, o Heere, om het offer dan. En die ging rechtvaardig naar huis, staat er. En die fariseer, die kreeg het niet. Zo word je nou gered. Dat is nou geloof. Dat is hoe je behouden wordt. U kent wellicht de 18e eeuwse predikant Wilhelmus Schottinghuis. Bekend om zijn vijf dierbare nieten. Ik heb niet, ik weet niet, ik wil niet, ik kan niet en ik deug niet. Nou, dat is waar. Die tollenaar in de tempel erkende dat. Ik heb het niet en ik weet het niet meer en ik kan niet en ik deug niet. Ik ben een zondaar. Ik kom gewoon tekort. In de kerk hoor je die taal minder dan voorheen. Dat is soms wel eens jammer. Kinderen horen misschien vaak, je bent een parel in Gods hand. Je bent mooi. God is blij met jou. God is trots op je. Nou, God is helemaal niet zo trots op de mens van nature. Dat is vleeselijk. Vleeselijk en dan kan God niet behagen. Je bent een zondaar. Hoe klein je ook bent. Je kunt zalig worden hoor. En als je wilt, dan word je ook zalig. Maar weet je, naast die vijf nieten zijn er ook echt vijf wellen. En dat moet ook verteld worden. En wat zijn dan die vijf wellen? Ik kan niet, ik deug niet. Maar hij kan het wel. De Heer Jezus. En hij kent mij wel. En hij weet hoe ik zalig word. Hij kan mij zalig maken. En hij wil het ook. Hij deugt wel. En hij heeft alles in huis om mij veilig bij God te brengen. Hij, niet ik, maar hij. En dat is geloof. Israël is de andere weg ingeslagen. Er staat in vers 31, ze hebben ernaar gejaagd, gestreefd, geprobeerd. En in hoofdstuk 10, vers 3, staat het ook. En ze hebben hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Ik doe het zelf. Verdienen. Ik doe mijn best. En dat zit er diep in hoor. Ze hebben een ijver voor God. En toch kregen zij het niet. En de heidenen hadden geen ijver. En die hoorden het evangelie. En die namen het aan. Ja, die kregen het wel. Oh, dat vind ik oneerlijk. Nee, dat is niet oneerlijk. Ze vertrouwden zich toe aan hem die God gesteld heeft. De Heer Jezus. Hij doet het. Hij of jij. En als je er nog zelf wil proberen, dan sla je de verkeerde weg in. Paulus zelf wist, wat dat was natuurlijk, hè. Ze hebben geijverd. Maar niet met verstand. Oh, wat heeft Paulus geijverd op de weg naar Damascus? Er staat in de Bijbel, hij ijverde met grote ijver over de voorvaderlijke tradities. En ondertussen had hij een hekel aan Jezus. Een hekel aan de sekte van de Nazarenen. Hij was naar de wet onberispelijk. Hij had wel een 10 verdiend. Zijn houding naar de Heer Jezus was echter zo verkeerd. En dat zit er diep bij ons in hoor. Je gaat naar de kerk en er overkomt jou iets ergs. Maar dan zit er bij ons een neiging in van, ik vind het niet eerlijk. Heere God, ik vind het van u niet eerlijk. Want er zijn ook een hoop mensen van mijn leeftijd en die gaan maar één keer naar de kerk. Of die lopen de kantjes er vanaf. En ik was trouw en ik ga twee keer naar de kerk. En ze wilden nu dienen in ons huis en lazen trouw in de Bijbel. En we hebben een dagboekje. En met mijn kinderen probeerde ik samen. En nu neemt u een dierbare van me af. Of nu word ik ziek. Heb ik daar zo nou mijn best voor gedaan? Hoort u het? Alsof je bij God iets wil verdienen. Je kan grote ijver hebben voor de voorwaardelijke tradities. Dat je zegt, ja dat gereformeerde dat moeten we echt houden hoor. Die drie formulieren, boeken van oudvaders en nou ja van alles nog wat. Zoals het vroeger was of deden. Ja, dat moeten we vasthouden. En je ijvert en je ijvert. Maar waarvoor nou eigenlijk? Wat doe je nou met Jezus? God zo. Laten we daar nou eens over hebben. Je kan 40 jaar bidden en 40 jaar vasten en je best doen. En de kloof blijft. En je komt straks niet bij God. Op deze manier. Echt niet. Is dat hard? Is dat oneerlijk? Nee. Want je wilt zelf proberen. Ik heb gejaagd al jarenlang om vroom en goed te leven. Ik vond een mooi gedichtje. Niets wat deze handen deden, kan mijn arme ziel voldoen. Niet wat deze voeten allemaal meden, strekt mijn ziel tot schuldrantsoen. Niet wat mijn gevoel ooit zeide, geef mij vrede met mijn God. Niet wat mijn gebed bereidde, breng mij eens een zalig lot. En dan komt het keerpunt. Het is uw werk alleen, o heiland, waarop mijn zielen eeuwig bouwt. Het is uw zondood, o mijn heiland, waar heel uw kerk op vertrouwt. En nou, dat is het. Geloof is niet doen, maar gedaan. Door die ander. Geloof is niet zelf, ik, eigen gerechtigheid, maar hij. Nu de tweede gedachte. Steen of rots. Er staat in vers 33, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok, of liever vertaald, een rots der ergernis. Nou, je ziet dat het Joodse volk, zo stelt Paulus dat hiervoor, de massa van de gelovige Joden hard bezig zijn om de Tora strikt te houden. En dan ligt er een steentje op de weg, en die zien ze dan niet, en dan struikelen ze over die steen. En die steen, dat is Christus. Ze zijn over hem gevallen. Jezus is gekomen in deze wereld. En hij kwam heel nederig, heel klein. Niet als de grote Messias die vijanden weg zou jagen, maar hij kwam zonder gedaante nog heerlijkheid. Laag. Als jij jezelf groot maakt, dan blijft Jezus voor jou klein. Een steentje. Maar andersom ook. Als je jezelf heel klein maakt, o God, wees mij de zondere genadig. Mijn hart brak toen ik zag wie ik voor God was. Wat ik Jezus had aangedaan. Hoe ik zonder hem geleefd heb. En met al mijn deugden en al mijn werken probeerde ik het werk van Jezus over te doen. Er kwam verootmoediging in mijn leven. En ik ging pleiten op dat zoenbloed. Weet je, dan word je zelf klein. En dan wordt Jezus groot. Dan wordt hij geen steentje. Maar dan wordt hij een rots. Prachtig om over Jezus na te denken als een rots. Is hij nou voor jou een steentje waar je over struikelt? Of is hij nou een machtige rots? Die sterke God. Een rots waarop je kan bouwen. Op wie je mag vertrouwen. Een rots om in te wonen. Stromen van levend water en die rots. De vaste rots van mijn behoud. Ja, dan komen die vijf nieten naar voren. U hebt ze vast wel eens meegezongen in je hart. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, ik heb zonder God geleed, verootmoedig je eronder, en dan komt het. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Ik breng u geen wierook meer of goud, maar wat dan? Schoon ik ganse nachten ween, en zelfs dat kan mij niet behouden, maar gij kunt redden, gij alleen. Geloof is niet alleen dat je gelooft dat God betrouwbaar is. Of dat hij te vertrouwen is. Nee, geloof is een stapje verder. Dat je jezelf toevertrouwt. Je helemaal overgeeft aan hem. De rots. Wat moet ik doen om gered te worden? Niets. Oh, niks doen. Want al het andere is door hem volbracht. En dat evangelie wordt nu gebracht voor een ieder die in hem gelooft, Jood of heiden. Of je nu een beginnend geloof hebt, of een klein geloof, een kindergeloof, een bevend geloof of een zwak geloof. Als je beseft dat je voor hem niet kan bestaan, dat je het zelf niet kan, kan hij het wel. Hij wel. En hij wil. En dan zal hij het ook doen, als je jezelf aan hem toevertrouwt. En dan nu het laatste. Sini of Golgotha. In hoofdstuk 10 vers 1 zegt Paulus, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God is dat Israël behouden mag worden, gered mag worden. Het zijn mijn broeders, naar het vlees. Het is één grote zielenwens. En dat zegt hij met een emotionele betrokkenheid. Dat mijn broeders in het vlees zalig mogen worden. Hij heeft gebed voor Israël, een krachtig gebed dat ze in ene naam, die naam van Jezus, behouden zullen worden. Allemaal. Ze hebben een ijver voor God, maar niet met zicht op hem. Je kan ijverig zijn, je kan fanatiek zijn, minutieus zijn. Maar als het niet met inzicht is, dan kan het ook heel erg schadelijk zijn. Vers 3 zegt, ze kennen de gerechtigheid van God niet. Hun eigen gerechtigheid is als een jas met allemaal gaten. En dat is niet perfect. Maar nu biedt God in Christus een mantel aan die helemaal nieuw is. En dat heeft Paulus ervaren. Hij was besneden op de 8e dag. Hij was een fariseer onder de fariseeën. Een ijver om naar de wet onberispelijk te leven. Tot hij Jezus zag. Hij heeft toen die jas van eigen gerechtigheid uitgedaan. Als schade en drek geacht. Om de uitnemendheid van hem. Dat merk je aan de mensen waar die knop om gegaan is. Die vol raken van hem. Niet Jezus erbij. We beginnen eens met een gebedje en dan je eigen ding doorzetten. Nee, vol zijn van hem. Al het andere als schade en drek. Die wet, die moet verhuizen. Gewoon naar de andere kant van de wereld? Nee, die wet moet verhuizen van het stuk van verlossing naar het stuk van de dankbaarheid. Even over nadenken. En zo staat het ook in de catechismus. Om die te doen uit dankbaarheid. En dan staat er in vers 4... Christus is het einde van de wet voor een ieder die gelooft. Christus is niet het einde. En dan een streep door die wet. Nee, Christus is de vervulling, het einddoel, de inhoud, de volheid van de Tora. En dan denk ik aan dat beeld hier in Rotterdam van Zadkine. Man zonder hart. De buitenkant kunnen allemaal perfect zijn. Maar het hart, daar zit geen hart in. En waar is dat hartegat van u en van jou nou mee vervuld? Rijke jongelingen, kerkelijke jonge mensen, niets te klagen over jullie hoor. Fijn dat jullie positief zijn, dat jullie hier meeluisteren. Dat je op je vee elkaar nog probeert te ontmoeten. Maar waar is je hart mee vervuld? Hoe is jouw binnenkant? Het is God alleen die jouw hart kan vervullen, hè? Zonder Jezus heb je geen vervulling. Dan heb je een godsdienst met een gat in het hart. En Jezus past daarin, hè? En dan is precies die puzzel compleet. En als dat hart er niet is, ja, dan klopt het letterlijk niet, hè? Dan is het dood. Ja, ik ken wel mensen uit het pastoraat en ik vind het lieve ziel hoor. Maar daar gaat het niet om. Maar ik ben zo bang dat ze nog niet de volle behoudenis kennen. Die zeggen hoe ouder ik word, hoe onmogelijker het wordt om gered te worden. Het lukt me nooit. Komt er nooit. Ik had nog meer moeten bidden. Ik had nog meer moeten Bijbel lezen. Ik had nog meer Bijbelstudie moeten doen. Allemaal de wet. Dat is de wet. Nog meer doen, nog meer. Nog meer moeten doen, dat is de wet. Je zit nog bij de Sinaï, man. Hoe krijg ik je nou bij Golgotha? Of, ja, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Heb je dat wel eens gehoord? In je leven? Nou, wat zeg je dan? Ja, en dan zit ik een beetje te stotteren, want wat moet je dan zeggen? Zo gemakkelijk gaat het nou wel, maar ja, dan... Nou, dan is de schouders op. Er was eens iemand die zei, zo gemakkelijk gaat dat niet. Maar ik zal het je nog sterker vertellen. Jij denkt dat het nog met veel moeite gaat, hè? Maar ik zal vertellen, het is gewoon helemaal onmogelijk. Het gaat helemaal niet. Van onze kant gaat het helemaal niet. Maar nu is God juist gekomen met de Heer Jezus en hij kon het en hij deed het. Dat is genade. Niet ik doe het, ik kan het, ik moet het. Hij deed het. Volkomen volbracht. En weet je, als je dat gaat zien, dan is het niet meer ik, maar dan is het hij. Dan ga je zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Christus is het einde van de wet. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de straf voor mij. Christus is voor mij gestorven. Hij heeft genade voor mij verworven. Ik ben van schulden en zonde vrij. Zie je het? Hij en hij alleen. Het is de wens van mijn hart dat er meer en meer levende christenen in de gemeente gevonden worden. En dat we hem kennen. Niet ik, maar hij. Door het geloof in Christus. Ik val mezelf nog zo vaak tegen. En ik zie dat ik nog zo zondig ben. Ja. Dan ben je nog bezig met je ik, hè? Ik, hier te kort, daar te smal. En dan ben je toch nog te weinig bezig met de Heer Jezus. En wat Hij voor jou gedaan heeft. En dat God nu al mijn zonden door zijn zonbloed heeft weggedaan. Nederigheid is niet dat je slecht over jezelf spreekt, hè? Maar dat je helemaal niet meer over jezelf spreekt. En over Hem gaat roemen. Nederigheid wil niet zeggen minder van jezelf gaan denken, maar minder aan jezelf gaan denken. Meer aan Hem. En dat God nu mij in Christus genadig aanziet en dat ik nou mag weten dat God geen zonde meer in mij ziet om Jezus wil. En dat ik mag weten door de genade zijn kind te zijn. En dat ik mag weten veilig te zijn in zijn armen, in de armen van Jezus. Dat ik nu mag weten, geliefde zonen en dochters, van Hem te zijn om Jezus wil, omdat ik mij aan Hem heb toevertrouwd. En als dat gaat vallen in je hart, dan ga je in Hem roemen. Dan stap ik in die kruiwagen en vertrouw mij geheel aan Hem toe. En zo laat ik mij naar de overkant brengen. Door zijn hand. Ik laat me door zijn hand leiden. Niet doen, maar laten doen. Dat is geloof. En dan ga je ook zingen. Ik heb geloofd. En daarom zing ik. Daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing. Door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik u, die stervend alles heeft volbracht. Lam Gods, dat de zonde wegneemt. Lam van God, voor ons geslacht. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 31, het tweede en het derde vers. Och neig tot mij uw gunstig oren, schiet haastig toe tot mij. Dat mij uw naam een rotssteen zij. En wat er verder volgt in het derde vers. Psalm 31, 2 en 3.